Goedemiddag allemaal. Als jullie je Bijbels bij je hebben, dan mag je die openslaan bij Lucas 10. En dit is een passage waar ik de laatste tijd best veel aan heb moeten denken. En misschien herkent u het wel, dat als je aan iemand vraagt hoe gaat het, dat je dan de antwoorden krijgt goed of druk. En met name dat laatste, daar is meestal niets te veel of niets te weinig mee gezegd. Want wij leven in een tijd waarin er heel veel mogelijkheden zijn. In de achterliggende decennia zijn onze mogelijkheden dermate toegenomen dat wij daar bijna aan ten onder gaan. Want ons leven zou efficiënter en beter moeten worden, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Ik las het volgende. Uit onderzoek van onder andere het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat het percentage werknemers met burn-out klachten gestaag toeneemt sinds 2002. Daarvoor schommelde het percentage tussen 8% en 10% en daarna begon de opmars. Via 11% in 2007, 13% in 2010 en bijna 14,4% in 2014. Op dat moment mochten we al best wel spreken van een epidemie. Ook daarna ging de opmars verder. In 2021 leed 17% van de werkende bevolking aan burn-out klachten. 17%. Nou, nu ging het over een plaatje van de maatschappij, onze maatschappij, Nederlandse cijfers. Maar deze cijfers die gaan de gemeente van de Heer Jezus Christus niet voorbij. Het moordende tempo waarin wij onze samenleving hebben ingericht, dat kan soms ook ervaren worden in de gemeente of in Gods Koninkrijk. In het dienstbaar zijn voor goede dingen. Nou, ik haast me te zeggen dat dienstbaarheid en hard werken, dat werk is nodig. Daar is niets mis mee. Sterker nog, als je je inzet in het Koninkrijk van God, of als je in je dagelijkse leven je gewoon maximaal inzet voor de verantwoordelijkheid die God je hebt gegeven, dat is zelfs een teken van ontvangen genade. Dus op zichzelf is dat geen probleem. Sterker nog, de Bijbel spreekt daar positief over. Werken, ijverig zijn. En ledigheid, dat is des duivels oorkussen. Dus daar hoeven we niet naar te streven. Maar die drukte, de manier waarop jij je inzet voor al die dingen, dat kan ook een groot gevaar zijn. En de vraag is, hoe blijven we overeind in een tijd waarin die druk zo enorm hoog is? Daar wil ik het vanmorgen over hebben. En ik denk dat Jezus daar een antwoord op geeft, op dat superbekende gedeelte uit Lucas 10. Iedereen kent het wel. Die passage waarin de Heer Jezus spreekt over Martha en Maria. Lucas 10, de versen 38 tot 42. Laten we ze samen lezen. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat hij, dat is de Heer Jezus, in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen te staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Wat ik wil doen, op dit moment met jullie is kijken naar deze verzen. En als eerste wil ik een korte situatieschets geven. Wat is eigenlijk het kernpunt wat deze verzen ons vandaag leren? Wat is het probleem? En vervolgens wil ik kijken naar de drie personages die hier worden genoemd. Ik hou er altijd van om naar mensen te kijken. Als ik dan kijk naar Martha, Maria en de Heer Jezus, dan kunnen we daar dingen van leren. Maar zoals gezegd, eerst even een situatieschets. Waar gaat het om? Nou, Martha en Maria, die zijn zussen, dat weten jullie allemaal wel, bekende zussen, beroemde zussen zelfs. En op een gegeven moment komt de Heer Jezus bij Martha en Maria in huis. En Martha is ontzettend druk bezig met bedienen. En zij is zo druk bezig dat het haar helemaal in beslag neemt. En op het moment dat het Martha te veel wordt, dan gaat ze op Jezus af. En dan vraagt ze of hij wel doorheeft wat de situatie is. En of alsjeblieft Maria kan vragen om haar te gaan helpen. En wat gebeurt er dan? Niet Maria krijgt de vermaning, maar Martha. Het is eigenlijk een heel eenvoudige passage. Het is geen hogere wiskunde, ook geen moeilijke theologie, maar gewoon een alledaagse situatie. En misschien herken je jezelf er wel in. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, deze geschiedenis die schuurt ook wel een beetje. Er zijn best wel wat mensen die hebben moeite met datgene wat de Heer Jezus hier doet. En als je er zo op eerste gezicht naar kijkt, dan snap ik dat ook wel. Want moeten we eens kijken hoe dienstbaar dat Martha is. Zij zou een voorbeeld voor velen kunnen zijn, die achterover gedrukt lekker liggen in hun luie stoel. Maar het probleem hier, dat is niet dat Martha aan het bedienen was. Maar het probleem wat hier wordt aangekaart, is dat Martha aan het werken was, terwijl ze naar Jezus had moeten luisteren. Dat vind ik belangrijk om gezegd te hebben. Dus het probleem is dus niet dat Martha druk bezig was. Maar ze deed iets wel wat ze niet had moeten doen. Uit het leven van Martha blijkt op dit moment dat zij haar prioriteiten van het leven niet scherp heeft. En het gaat om goede dingen die zij doet. Martha wordt hier niet geschetst als een vrouw die overspel heeft gepleegd, of die op hete daad wordt betrapt omdat ze iets van haar werk heeft gestolen, of noem maar een andere zonde. Nee, ze deed juist iets heel goeds. Ze is dienstbaar voor de Heer Jezus. Maar de ironie is dat juist haar dienstbaarheid zorgde ervoor dat er afstand kwam tussen haar en de Heer Jezus. Deze geschiedenis is een indringende oproep voor hardwerkende mensen. Voor hardwerkende vaders die gewoon hun brood willen verdienen voor hun gezin. Voor hardwerkende moeders die het allemaal maar net rondkrijgen of net niet. Of voor de homeschoolmoeders die 7 keer 24 uur bezig zijn. Of voor hardwerkende studenten die zich gewoon inzetten om hun studie te halen. Tegelijkertijd op een of andere manier nog de Heer Jezus willen volgen. Hardwerkende mensen. Nogmaals, hard werken, dat is niet het probleem. Maar de realiteit is dat wij dat niet voortdurend kunnen volhouden. En op het moment dat je het zo, op zo'n manier inricht, dat jouw tijd, jouw intimiteit met de Heer Jezus hebben inschiet, dan is hier de waarschuwing, dit hou je niet vol. Het is doodvermoeiend. En de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, het is ook geen daad van dankbaarheid na ontvangen genade. Want je blijft afhankelijk. Bovendien, op het moment dat je je leven zo inricht dat je zo vaak alleen maar bezig bent, dan loop je ook nog eens het risico dat jouw dienstbaarheid aan de Heer Jezus of aan de ander overgaat tot de dienstbaarheid aan jezelf. Het wordt jouw ding. En het moet slagen, het moet lukken, koste wat het kost. Nou, dat is het punt wat hier wordt aangekaart. Martha is druk aan het dienen, maar ze doet iets wel wat ze niet had moeten doen op dat moment. En ze doet iets niet wat ze wel had moeten doen. Dat is de uitgangspositie. Laten we nu gaan kijken naar Maria, naar Martha en de Heer Jezus. Laten we bij Maria beginnen. Maria, die zien wij in vers 39. Maria, die zat aan de voeten van de Heer Jezus. En vanuit vers 42 kunnen we opmaken dat zij het goede deel gekozen heeft. En van Maria kunnen wij twee dingen leren. En ik zei voor de dienst al, het is geen hele complexe boodschap. Nou, daar komt-ie, de eerste. De ware rust, die vinden we alleen in de aanwezigheid van de persoon van de Heer Jezus Christus. De ware rust, die zit hem dus niet in het afvinken van jouw to-do-lijst, om uiteindelijk een lege to-do-lijst te hebben, te denken, nou, nu heb ik de rust om stil te gaan zitten en te gaan luisteren naar de Heer Jezus. Maria vindt rust aan zijn voeten. Juist te midden van omstandigheden die gewoon druk waren. Want er waren meer mensen in het huis en er moest een hoop gebeuren. Zij toont door deze keuze wel een liefdesrelatie. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus, dat is een teken van intimiteit hebben met de persoon. Je hebt ontzag voor hem, je luistert naar hem, je wil bij hem zijn. En dat is wat Maria hier toont met die keuze. Ze is bij hem, ze luistert en dat geeft haar rust te midden van die volle kamer. Nou zeg je, Arjan, dat is wel heel eenvoudig. Dat weet ik natuurlijk al lang. Hier is niets nieuws aan. Dat had ik ook wel verwacht, als je dat zou denken. Dat vond ik zelf ook. Maar de praktijk leert, functioneert dat ook zo in jouw leven? De praktijk leert dat dat heel moeilijk is. Dus als je die vraag aan mij stelt, van wat is hier nieuw aan? Er is niks nieuws aan, alleen de praktijk leert dat het ontzettend moeilijk is om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten op het moment dat jouw agenda gevuld is. Er zijn talloze mensen die worstelen met ruimte vrijmaken om stil te worden. En als ze stil zijn, dan gaan de radertjes nog volle toeren door. En eigenlijk kan je niet meer stil zijn en luisteren naar wat de Heer Jezus tot jou te zeggen heeft. En je mist de voeding voor je leven. En als dat aanhoudt, dan lukt het je ook niet meer om stil te worden. En dan lukt het je ook niet meer om die tijd wel te prioriteren. Nou, ken je dat? In het leven van Martha leidde het druk zijn tot serieuze problemen. Dat zullen we zo zien. Dus daarom wees gewaarschuwd. Het lijkt zo'n bekend punt. Maar ik zie gewoon veel mensen die hebben moeite. Sterker nog, ik zie in mijn eigen leven dat ik er moeite voor moet doen om stil te worden voor God. Dat is een strijd. Het is tijd wat permanent onder vuur ligt. Miel heeft het, toen wij in het begin daarvan kwamen, heeft het vaak tegen ons gezegd. Het goede is de grootste bedreiging voor het beste. Nou, dat is wat we hier zien. Het tweede wat we van Martha kunnen leren, wat we van Maria kunnen leren, dat is dat het woord van God gezaghebbend is in de keuzes die zij maakt. Het woord van God is gezaghebbend in de keuzes die zij maakt in haar dagelijkse leven. Zij heeft ontzag voor de Heer Jezus en voor zijn woord en ze maakt hele duidelijke keuzes. Wat ik bedoel is dit. Gastvrijheid speelde een ontzettend belangrijke rol in de Joodse cultuur. Dat was een kernwaarde van die maatschappij. En natuurlijk vinden wij dat ook belangrijk, Maar in de Joodse samenleving is dat zo diep verankerd, dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. En als we helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel, dan zien we een plaatje hoe ver dat gastvrijheid gaat. Er komen 3 mannen op bezoek bij Abraham en Sarah. Het was een onverwachts bezoek. Nou, Abraham die zou ook genoeg te doen hebben gehad. En op het moment dat die mannen daar komen, wat doet Abraham dan? Hij gaat snel naar Sarah en zegt: Sarah, pak wat meel en maak een paar koeken. En hij holt snel naar zijn knechten toe. Hij zegt: pak een goed kalf en slacht het. Maak er een stukje vlees van en zet het aan die mannen voor. Er komt eten en er komt drinken, maar moet je je voorstellen de tijd dat het kost. Wat maken, wat bakken, een dier slachten, het bereiden, dat kost uren tijd. Dat gebeurde onverwachts. Nou, dat is even een plaatje om te schetsen hoe belangrijk dat gastvrijheid was. In de tijd van de Bijbel. Nou, te midden van die kernwaarden, dan zien we hier dat Maria het aandurft om niet zoals Martha gastvrij te zijn, maar het hogere deel te kiezen. Dat is plaats te nemen aan de voeten van de Heer Jezus. En dat is een keuze die Maria maakt, die ligt gevoelig. Die gaat in tegen wat er eigenlijk van haar wordt verwacht. Mag ik eens vragen? Hoe zit dat in jouw leven? Durf jij keuzes te maken tegen de verwachtingen in, maar wel een keuze die is om te zitten aan de voeten van Jezus? Jongens, meiden, durf je keuzes te maken om te zeggen: ik ga ergens niet naartoe, omdat ik weet dat het een bepaalde rust en vrede in mij rooft en dat wil ik niet. Durf jij die keuzes te maken? Nou, dat wil ik je aanmoedigen. Maak ze. Weet je wat de Heer Jezus over Maria zegt? Hij zegt: Maria heeft het goede deel gekozen. Als je daarvoor kiest, heb je het goede deel gekozen en het wordt niet van je afgenomen. Je ligt 's avonds op bed en je hebt vrede in je hart. Dat kan niemand je roven. Nou, dat kunnen we leren van Maria. Handel en wandel altijd vanuit de intimiteit. Maak daar tijd voor en maak ook duidelijke keuzes. Ook al worden er misschien andere dingen van je verwacht. Ook al zeggen mensen: je moet dit doen, je moet dat doen. Ook al zijn het goede dingen. Zorg wel dat je doet vanuit het zijn bij de Heer Jezus. Laten we kijken naar Martha. Dat is tweede, Martha. Ja, Martha wordt hier geschilderd als een hardwerkende vrouw. Nou, dat is een zegen, hè? Hardwerkende moeders, hardwerkende vrouwen. Dat is een zegen. Spreuken 31 spreekt daar lovend over. Dus ik wil ook lovend spreken over Martha. Maar ik heb net al gezegd, zij laat hier wel een waar... Eigenlijk geeft ze ons een waarschuwend voorbeeld. Trouwens, ik vind het wel heel mooi dat de Bijbel gewoon een eerlijk plaatje hier geeft, hè, van hoe het er achter het scherm aan toe gaat. Kijk, hier zitten we allemaal, hè, het gaat allemaal goed en we hebben mooie kleren aan en we ontmoeten elkaar. Maar achter de schermen gaat het af en toe gewoon helemaal niet goed natuurlijk. Nou, dat is wat we hier zien. Hè, je herkent het wel. Dat is eigenlijk wat er in Martha's hoofd gebeurt. Er zijn mensen, het is druk in het gezin. Misschien komen er wat kinderen die trekken aan je. Je wilt dit, je wilt dat. Je bent aan het koken. Je man is er nog niet. Of je man komt thuis en die wil ook wat van je. En het wordt gewoon te veel. En je ontploft. Nu even niet. Stoppen. Of ga wat doen. Nou, dat is de Martha die hier geschetst wordt. En je hebt er nog begrip voor ook. Althans, ik wel. Maar weet je, we kunnen 2 dingen doen als we kijken naar Martha. We kunnen daar gewoon als mens naar kijken en zeggen: ja, eigenlijk begrijp ik het wel. Ze staat er helemaal alleen voor. Een woonkamer, mensen die zitten alleen maar te luisteren. Nou, dat is heel mooi dat we begrip voor Martha kunnen opbrengen. Maar het helpt ons in die zin niet verder. Als we het gaan kijken vanuit Jezus' perspectief, dan hebben we niet alleen begrip, maar dan kunnen we er ook meer van leren. Nou, wat kunnen we leren van Martha? 3 dingen. Het eerste is, wanneer je Jezus dient zonder dicht bij Jezus te zijn, word je weggetrokken van datgene wat je staande houdt. Je wordt uit elkaar getrokken. Herken je dat gevoel? Dat je 1001 dingen tegelijk moet doen en ja, waar moet ik nou eigenlijk als eerste beginnen? Hier verwachten ze mij, daar verwachten ze mij, ik heb geen rust, ik wil nog stille tijd doen. Je wordt uit elkaar getrokken, je wordt weggetrokken. Lucas, die gebruikt hier in Lucas 10 een prachtig Grieks woord. Kijk, in onze Nederlandse taal staat daar dat Martha druk bezig was. Maar in het Grieks staat daar weggetrokken worden. Of uit elkaar getrokken worden. Andere vertalers zeggen rondgeslingerd worden. Het duizeltje. Mooi, hè? Dat is wat druk bezig zijn met je doet. Het verward. Het trekt je weg bij datgene wat je staande houdt. Waarom? Omdat je zo in beslag geworden. Je wordt zo in beslag genomen door al die dingen. Dat je het overzicht niet meer behoudt. Je wordt angstig. Je wordt bezorgd. Je wordt gestrest. En je gaat het nog proberen te fixen. Maar het lukt je niet. Dus je kijkt naar de omstandigheden. En ik help. Ik kan het niet alleen. En op dat moment ga je ten onder. Het wordt je gewoon simpelweg te veel. En Lucas zegt dat drukken bezig zijn. Eigenlijk staat hier, maar Martha wordt weggetrokken doordat ze aan het bedienen was. Zij wordt weggetrokken bij haar rustbron. Bij datgene wat haar staande hield. Zij had niet meer de juiste focus op dat moment. Ze kon dat niet meer vasthouden. En dat vind ik zo'n herkenbaar beeld. Soms heb ik zo'n overvol programma dat ik denk, ja, waar moet ik nou als eerste beginnen? Lukt het mij dan nog op de Heer Jezus te zien? En dat Hij mijn gids is. En dat Hij mijn leidsman is. En dat Hij voor mij strijdt. Dat Hij voor mij zorgt. Nee, die focus die wordt zo makkelijk geroofd. En je gaat ten onder. Even een voorbeeld. Om goed helder te krijgen wat hier eigenlijk gebeurt. Een verhaal van Petrus en Jezus. We kennen dat ook allemaal. Zo'n bekend verhaal. De discipelen zitten daar in een boot. En Jezus die komt daar over dat water aanlopen. En op het moment dat ze zien, hé, het is de Heer Jezus. Dan zegt Petrus, ik wil naar u toe. En dan zegt de Heer Jezus, nou kom maar. En op dat moment, moet je je voorstellen, hij was visser. Hij wist hoe gevaarlijk dat water was. Op dat moment stapt hij over de rand van de boot. Hij stapt op dat water. Het kan helemaal niet. Maar waarom kan het wel? Hij heeft zijn focus op de Heer Jezus. Hij kijkt naar de Heer Jezus. En dat stelt hem in staat om het onmogelijke op dat moment te doen. Maar dan gebeurt het. Op het moment dat zijn ogen van de Heer Jezus vandaan gaan, dan kijkt hij om zich heen en hij ziet die golven. En wat gebeurt er? Daar gaat hij. Hij blijft niet staande. Zie je hoe belangrijk het is om gericht te zijn op de Heer Jezus in jouw dagelijkse leven. Want als jouw focus op de Heer Jezus is, dan kan je dus het onmogelijke doen. Dan kan je dus zelfs staande blijven op het water. Dat vind ik een hele hoopvolle boodschap. Onthoud dat, mensen. Zie niet alleen op de omstandigheden, maar zorg dat je bent bij Jezus. Nou, dit is wat Martha ervoer, hè. Martha was druk bezig. En zij was erbij komen te staan. En zegt, Heere, trekt u het zich niet aan. Zie je? Ze trekt het niet meer alleen. Ze had Jezus nodig. Wat is het tweede wat we van Martha kunnen leren? Het tweede is, als je Jezus dient zonder dicht bij Jezus te zijn, dan zul je Jezus gaan bediscussiëren. Je zult je vraagtekens gaan zetten bij wie de Heer Jezus is. Dat is wat Martha ook doet, hè? Jezus is daar de eregast. En kijk eens in vers 40. Ze loopt naar de Heer Jezus toe en zegt: Heere, trekt u het zich niet aan? Ziet u dat nou niet? En dan komt er een commando: zeg toch dat Maria mij komt helpen? Dit is Martha. Zij gaat dus de Heer Jezus ter discussie stellen. Is hij echt wel goed? Zorgt hij wel voor mij? Hij zorgt niet voor mij. Heer Jezus, kom. Ziet u mij niet? Martha zit er wel hier goed naast, hè? Terwijl zij had kunnen rusten op dit moment. En ik denk zelfs, als ik haar zie hoe zij reageert op de situatie, dan had ze het moeten doen. Komt ze eigenlijk met een verwijtende vraag naar de Heer Jezus. Wees eens eerlijk. Herken je dat? De dingen gaan anders zoals jij had gehoopt. En het wordt een beetje te veel voor je. En op het moment dat je dat raakt, dan ga je eerst naar de ander toe. Dan ligt het probleem bij de ander. Heer Jezus, ga wat doen. Heer Jezus, Maria doet niks en ik zit hier te hard te werken. Wat Martha hier laat zien, dat is op het moment dat het haar te veel wordt. En zij alleen maar gaat werken is voor, zonder te rusten bij de Heer Jezus. Dan gaat ze het probleem niet bij zichzelf zoeken, maar ze legt het probleem bij de ander neer. Zo menselijk, hè? Nou, laat me eerlijk zijn, ik herken het in mezelf. Ik heb dit ook wel eens gedaan, hoor. Dan zat ik er gewoon helemaal naast, maar ik dacht dat die ander het was. Trouwens, dit zien we ook bij andere discipelen. Ik vertelde net de situatie van die discipelen. Dat Petrus over het water naar de Heer Jezus loopt. Dat is een ander voorbeeld waarin we dit ook zien. Want op een gegeven moment is het heel druk voor de Heer Jezus en dan nodigt hij de discipelen uit om naar de overkant van het water te gaan. En de discipelen die gaan met hem mee en Jezus die gaat een dutje doen. En op een gegeven moment ontstaat er een storm. En die storm die wordt zo groot dat die ervaren vissers dat bootje niet meer in toom kunnen houden. Ze handelen het niet meer. Het wordt gewoon te veel voor hen. En ze gaan naar de Heer Jezus toe en dan staat er en zij wekte hem en zeiden tegen hem: Meester, bekommert u zich niet om dat wij vergaan? Zie je, ook zo'n menselijke reactie. Bijna reflexmatig gaat het. De discipelen beseffen gewoon die storm, ik handel het niet. Ik kan die storm het hoofd niet bieden. En op dat moment klagen ze als eerste de Heer Jezus aan. Ze komen niet fatsoenlijk om hulp vragen. Heer, het is ons te veel, help. Maar ze zijn onredelijk. Kunnen we leren, Martha. Niet eerst bij de ander neerleggen. We vragen gewoon om hulp. Niet eerst Jezus bekritiseren. Maar met je nood bij Jezus komen. Kom nou maar naar de Heer Jezus toe. Doe je het niet? Als je niet leeft en je hebt een drukke agenda bij de Heer Jezus, dan zal je hem vroeg of laat ter discussie gaan stellen. Want natuurlijk bekommert de Heer Jezus zich om Martha, natuurlijk. Maar zij had geen oog voor de Heer Jezus, omdat ze in beslag genomen werd door haar werken. Zie je, de zaak ligt eigenlijk precies andersom. Martha die wil dat de Heer Jezus zich aanpast aan haar, in plaats van dat Martha zich aansluit bij hem. Het derde, wat we van Martha kunnen leren. Als je Jezus dient zonder dicht bij Jezus zijn, zul je veroordelend en kritisch worden. Je loopt het gevaar dat je veroordelend en kritisch wordt. Want werken voor de Heer Jezus, zonder het zijn bij hem, dat maakt je geen prettig persoon. Dat is gewoon het eerlijke verhaal, wat we hier van Martha leren. Stel je voor dat jij daar in die huiskamer zat, hè?
Ik zat er van de week even na te denken. Zit daar in die huiskamer. Goed te luisteren naar de Heer Jezus. Naar hoe mooi zijn onderwijs was. Hoe diep. En dan komt Martha. Heer, bekommert u zich niet om? Ik ben helemaal alleen aan het werk. Zeg toch tegen Maria dat ze mij moet komen helpen. Moet je voorstellen dat je Maria was. En op dat moment in die huiskamer gezeten zou hebben. Nou, je wist precies waar het over ging. En dan denk ik, iedereen wel even naar Martha gekeken heeft. Zo. Ik weet niet wat er met haar aan de hand is. Zie je? Maar het veroordelen. Weet je, het kromme in deze veroordelen en kritische houding is. Dat Martha de Heer Jezus verwijt. En eigenlijk indirect ook Maria verwijt. Dat hun prioriteiten niet goed lagen. Terwijl de werkelijkheid precies andersom was. En ik denk dat Martha, die is daar gewoon blind voor geweest. Zij was zo in beslag genomen door haar eigen werken, dat zij denkt dat ze het goed ziet en dat ze de ander ook nog eens de maat kan meten. Zo gaat dat, hè? Als je zo verstrikt raakt in je werken. Goede werken, hè? We hebben het nog steeds over positieve werken die Martha doet. Als je daar zo door in beslag wordt genomen, dan ga je nog denken dat je het helemaal goed ziet ook. Maar pas op, je kunt ernaast zitten. Want Jezus' perspectief is toch anders. Dat moet ons voorzichtige mensen maken. Het is het derde wat we van Martha kunnen leren. Is als je Jezus dient, zonder dicht bij Jezus te zijn, loop je het risico dat je veroordelend en kritisch wordt. Tot slot, laten we gaan kijken naar de Heer Jezus. Wat kunnen we nou van hem leren? En dat is zo, ja, dat is zo fenomenaal. Hij is zo bijzonder. Hij is zo barmhartig. Hij is zo liefdevol. Maar hij is ook zo eerlijk. En wat hij zegt, dat is zo heilzaam. Weet je, we hebben gekeken naar Martha en Maria. En dan zou je ja, in de valkuil kunnen trappen. Dat je denkt, nou, weet je, ik vind Maria, dat is een heel aansporend voorbeeld. Ja, Arjan zei, Martha, dat is een waarschuwend voorbeeld. Maar eigenlijk, op het moment dat ik ze gewoon naast elkaar zet. Er wordt over Maria gezegd, zij heeft het goede deel gekozen. En Martha gewoon een helemaal het verkeerde deel gekozen. Dus Maria goed, Martha fout. Lekker duidelijk. Nou, ik hou van duidelijk. Als je me een beetje kent, zwart of wit. Nou, dat is fijn, hè? Dan is het gewoon, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Maar pas op. Duidelijkheid is belangrijk. Maar als je alleen dat beoordeelt op basis van datgene wat je ziet, dan zou je er ook naast kunnen zitten. Want Jezus die toont in zijn reactie aan dat hij degene is die het hart van iemand ziet. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En daarom moeten wij heel voorzichtig zijn met categoriseren. Maria goed, Martha fout, Pietje goed, Jantje fout. Pas op, zeker, kijk als het om zonde gaat, dan moeten we helder zijn. Maar Martha was dienstbaar, hè? Onthoud dat goed. Dus wees dan ook voorzichtig in je oordeel. Want weet je wat er gebeurt? Kijk, laat ik het anders zeggen. Op basis van datgene wat je ziet, zou je inderdaad tot het oordeel kunnen komen. Maria heeft het goede deel gekozen, heeft Martha het verkeerde deel gekozen. Maar weet je dat je ook aan de voeten van de Heer Jezus kan zitten met verkeerde motieven? Dat ziet er dan goed uit, hè? Maar je kunt ook aan de voeten van de Heer Jezus zitten en dat zeggen, nou, ik leg even mijn taken neer. Of ik ben er even niet, want ik wil bij de Heer Jezus zijn. Terwijl dat het eigenlijk een escape route is om je verantwoordelijkheden te ontlopen. Of je wil niet in die moeilijke situatie terechtkomen. Of je wil uit die moeilijke situatie ontsnappen. Terwijl dat God het zo heeft geleid dat jij daar wel op dat moment bent. En daar heilzaam zou kunnen zijn. Niet vanuit eigen kracht, maar vanuit zijn kracht. En dan kan het er vanaf de buitenkant goed uitzien. En goed klinken. Maar Jezus die kent je motieven. En die motieven die zijn zo belangrijk. En daarom moeten wij als mensen ook heel voorzichtig zijn. Met het oordeel wat we over de ander vellen. Weet je, op het moment dat wij alleen op gedrag beoordelen, dan kan je misschien helemaal gelijk hebben, maar je kan die ander helemaal verliezen. Wat heb je dan gewonnen? Geen relatie, geen inzicht, geen bekering, geen verandering. Ik ben blij dat de Heer Jezus het hier anders deed. Laten we naar hem gaan kijken. Helemaal aan het begin zei ik, deze geschiedenis is een geschiedenis voor hardwerkende mensen. Voor hardwerkende vaders, moeders, studenten, evangelisten, wie dan ook. Stel dat de Heer Jezus zo oppervlakkig zou oordelen, dan zou hij zeggen, ja, Maria is goed, Martha is fout. Dat zou heel kil zijn. Maar ik wil jullie bemoedigen, hij deed het anders. Want Maria begon met een hele oprechte dienstbaarheid. Martha begon met een hele oprechte dienstbaarheid. En werd daardoor zo in beslag genomen. En misschien heb je daarin herkend. Nou luister dan. Wat de Heer Jezus zegt. Ik vind het zo mooi. Dat is het eerste wat me raakte. Hoe hij met Martha omgaat. Hij zegt. Martha. Martha. Moet je voorstellen hè. Die Martha die net zo kritisch was op hem. Die op een toon tegen hem praatte. Die op zijn zachtst gezegd misplaatst en niet prettig was. Beantwoordt de Heer Jezus met Martha, Martha. Spreuken 15 vers 1 zegt. Een zacht antwoord keert de woede af. Nou dat is wat de Heer Jezus hier laat zien. Zo 15 keer komt dat voor in de Bijbel, dat mensen worden aangesproken met Martha, Martha. Als de Heer Jezus dat tegen je zegt, moet je luisteren. Hij lokt met zijn aanhef Martha naar zich toe. Zij was weggetrokken door haar werken, in beslag genomen door haar dienstbereid en zegt Martha, Martha. Met woorden trekt hij haar. Mooi hè? Zo teer. Zo persoonlijk. En dan maakt hij zijn punt. Hij zegt, Martha, Martha, je bent bezorgd. Je maakt je zo bezorgd over veel dingen. Je bent zo druk. Hij lokt eerst met woorden. En als tweede kaart hij aan wat hij ziet. Nou, daar kun je niet op tegen zijn, toch? Dat konden ze niet. Zij konden het niet ontkennen. Want de Heer Jezus die vertelde alleen wat hij op dat moment zag. Daar kunnen we zoveel van leren. Hij zegt aan mij, Martha, ik zie jou wel. Martha die dacht, Jezus ziet mij niet. Maar met de manier hoe Jezus met Martha omgaat, laat hij zien, Martha, ik zie jou. Ik zie wat je doet. Ik zie hoe bezorgd dat je je maakt. Ik zie hoe druk dat je bent. Ik zie al die dingen. En weet je wat de Heer Jezus eigenlijk doet? Hij maakt Martha op deze manier klaar om het kernpunt, het pijnpunt te ontvangen. Dus hij gaat niet met de bottenbel erop in. Hij zegt niet, Martha, moet je eens luisteren. Laat ik heel duidelijk zijn. Als je zo tegen me doet. Maria heeft het goede deel gekozen. En jij zit er helemaal naast. Nee, dat doet hij niet. Hij zegt, Martha, Martha. Ik zie het, je bent bezorgd. Je bent druk. Je doet zoveel. En dan komt hij. Dan zegt hij, slechts één ding is nodig. Weet je wat ik zo mooi vind? Hij zegt hier niet, Martha, Maria hebt het goede deel gekozen en jij hebt het verkeerde deel gekozen. Hij maakt die niet in tegenstelling, maar hij maakt hier een vergelijking. Weet je, als je merkt dat de dingen toch al op scherp staan en je maakt dan een tegenstelling, dan weet je één ding zeker, dat Martha had ontploft op dat moment. Maar hij maakt geen tegenstelling, hij maakt een vergelijk. Martha, eigenlijk zegt hij, Martha, ik zie het, je bent druk bezig met zulke goede dingen, maar ik heb iets beters. En dat bied ik je aan. Dat is het punt. Kom bij mij. Ga aan mijn voeten zitten. Weet je, aanbidding is niet wat wij voor Jezus doen, hè. Aanbidding, dat is bij Jezus zijn. En als je bij hem bent, dan komt er echt een moment dat hij zegt, ga maar. Ga maar naar de keuken, ga maar koken, ga maar naar je werk. Of ga in de bediening, of wat de Heer ook voor jou voorbereidt, ik weet dat niet. Dat komt echt wel. Wat een voorbeeld geeft de Heer Jezus hier af, hè. Moet je eens voorstellen, dat we, als we zo met elkaar om zouden gaan, in onze gezinnen, of op het werk, wat zouden we dan tot bloei komen? Wat zou het recht doen? En hoe God het heeft bedoeld. Eerst iemand persoonlijk aanroepen. Martha, Martha. En dan gewoon benoemen, laten proeven, laten voelen. Van ik zie het, je bent druk, ik zie echt al die dingen die je doet. En gewoon daarop. Maar weet je, er is eigenlijk iets beters. Zijn woorden laten zien, hij heeft het beste met Martha op het oog. We leven in een feedbackcultuur. We kunnen dure cursussen aanschaffen om feedback te geven. Nou, de Heer Jezus geeft hier ons feedbackles in 3 stappen. Heel eenvoudig. En dan tot slot. Wat zien we nog meer aan de Heer Jezus? Dat is zo mooi. De Heer Jezus, die geeft hier een blik in zijn hart. Als je wil weten wie de Heer Jezus is, kijk dan naar deze geschiedenis. Want terwijl Martha druk was met veel dingen, dan geeft de Heer Jezus haar het advies, slechts één ding is noodzakelijk. Terwijl Martha ten onder gaat in 101 dingen, dan helpt de Heer Jezus haar te prioriteren. Ga nou aan de slag met één ding. Ja, maar ik heb 100 dingen te doen. Nee, ik snap het, dat is nodig. Maar ga nou aan de slag met één ding. Eén ding. Weet je het kernpunt nog? Wat ik aan het begin zei. Martha die deed iets belangrijks. Iets wat nodig was. Maar zij deed iets niet wat wel noodzakelijk was. En dat is het punt wat de Heer Jezus hier maakt. Hij heeft maar één verlangen. En dat maakt hij topprioriteit. En dat is het verlangen van de Heer Jezus. Niet alleen voor Martha's die het al goed doen. Maar juist voor de Maria's die het even niet meer op een rijtje hebben in het leven. Voor wie het leven te veel wordt, zegt hij, Martha, ik wil dat je bij mij bent. Hoor dan toch de roepstem van je zaligmaker. Dit is wat hij wil. Mensen, we kunnen zoveel dingen doen in het leven. En de turnover in onze maatschappij is zo hoog. Maar dit is wat de Heer Jezus wil. Hij wil niet dat je dan ondergaat, maar dat je bij hem bent. Je staat hier in vers 42, slechts één ding is nodig. Maar dat woordje nodig, dat is eigenlijk niet helemaal goed vertaald. Want in de grondtekst staat er één ding is noodzakelijk. Als je het zo leest, dan staat er wat anders, hè? Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Maar slechts één ding is noodzakelijk. En dit is dus wat hij wil. Hij wil niet het advies wat we vaak krijgen. Hij moet het minder doen. Nou, dat kan een heel goed advies zijn. Maar hij zegt, joh, al die dingen die je doet, die zijn goed. Maar maak van één ding topprioriteit. En mensen, geloof me, waar ik mee begon, Het wordt alleen maar gekker. De tijdsdruk zal naarmate de Heer Jezus, dat moment komt dat de Heer Jezus terugkomt, zal de tijdsdruk alleen maar toenemen. Want alle dingen zullen gaan schudden. En daarom, de Heer Jezus brengt hier de juiste prioritering aan in het leven van Martha. En bij hem ontvang je iets wat nooit meer vergaat. Martha was druk bezig met goede dingen, maar wel vergankelijke dingen. Maar bij de Heer Jezus, daar ontvang je iets wat nooit meer vergaat. In Deuteronomium 8 vers 3 staat het. Dat we kunnen van brood niet alleen leven. Brood vergaat. Brood is nodig. Brood nodig. Maar het woord van God zal nooit vergaan. Jezus is niet kritisch op werk. Jezus is niet kritisch op een druk gevulde agenda. Sterker nog, hij geeft ons verantwoordelijkheden. Gaven, taken. Hier voorafgaand staat de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Wat leert ons dat? Soms komt er een zware last onverwachts op jouw weg. En dat moet je gewoon doen. Al die dingen in jouw gezin, of op je werk, alles moet gedaan worden. Maar de Heer Jezus zegt wel, kom bij mij. Hij is niet in eerste instantie bezorgd om jouw productiviteit. Echt niet, onthoud dat. Maar Jezus is als eerste bezorgd om jou. Hij wil jou bij hem hebben. Dicht bij hem hebben. Hij wil dat jij een relatie hebt met hem. En van daaruit krijgt jouw leven orde. En krijg je de juiste, een helder zicht op de juiste prioriteiten. Echt waar. Ik kan ervan getuigen. In mijn eigen leven. In mijn soms overgevulde agenda. Als ik het voor de Heere weg neerleg, dan neemt hij soms dingen weg. Dan voegt hij soms dingen toe. Maar de enige moment waarop ik rust heb, dat is als ik mag zijn aan zijn voeten. En dan geeft hij meer als dat ik had gedacht. En daarom, richt je ogen op Jezus. Bewonder zijn heerlijk gezicht. Al het aardse zal dan vervagen in de glans van zijn glorie en licht. Amen. Laten we dat zingen.